Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Angelique Verbeek. NH
Radio. NH Gooi Radio in samenwerking met onder meer Tergooi MC over medische en aanverwante onderwerpen. Vandaag praten we over stomazorg. Mijn naam is Angelique Verbeek. Tegenover mij Roel Meijer, die voor de techniek zorgt.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
In Nederland zijn ongeveer 38.000 mensen die om uiteenlopende reden een stoma hebben. Elk jaar krijgen zo'n 7.000 mensen een blijvende of tijdelijke stoma. Maar wat is dat nu precies, een stoma? En hoe werkt het? Voor wie kan het noodzakelijk zijn? Hoe ziet het eruit? En is het voor altijd? Deze en nog veel meer vragen worden vandaag beantwoord door Manon Amato en Marieke Muller, beide gespecialiseerd stomaverpleegkundigen in Tergooi MC. Fijn dat jullie vandaag hier zijn. Welkom.
Dank je wel.
Manon, ik begin even bij jou. Hoe word je stomaverpleegkundige?
Je wordt stomaverpleegkundige. Eigenlijk is dat een opleiding van een jaar na je algemene opleiding als verpleegkundige. En door te werken op een afdeling waar stoma's voorkomen, of bijvoorbeeld in de thuiszorg waar stoma's voorkomen.
En Marieke, dat geldt voor jou natuurlijk ook. Waarom? Hoe ben jij stomaverpleegkundige geworden?
Ja, ik ben eigenlijk na mijn HBOV begonnen in Tergooi MC. En daar werk ik nu al ruim 25 jaar. En eerst als verpleegkundige op verschillende afdelingen. En al gauw naar de afdeling chirurgie. Dat vond ik het leukst. En toen eigenlijk na 10 jaar dacht ik wil me wel gaan specialiseren. En toen kwam eigenlijk een nieuwe functie in Nederland. Dat was colon care verpleegkundige. En die uitdaging heb ik aangenomen om dat helemaal te ontwikkelen en vorm te geven in Tergooi. En daarbij begeleiden we dus alle darmpatiënten die worden geopereerd. En sommige mensen krijgen ook een stoma. En dat vond ik ook heel mooi om dat hele traject te kunnen begeleiden. Dus toen heb ik de stomaopleiding gedaan. En eigenlijk nu dus een dubbele functie. Waarbij we dus de darmpatiënten die worden geopereerd helemaal van A tot Z kunnen begeleiden.
Er stond ook colon care, dat noemde je ook net, en stoma verpleegkundige. Wat is het verschil?
Colon care houdt in dat mensen die een darmoperatie gaan krijgen ook begeleid worden door ons. Dus wij lichten ze voordat ze geopereerd worden. We komen op de afdeling om hen bij te staan, uitleg te geven, vragen te beantwoorden. Maar die mensen hebben geen stoma. En de stomadragers begeleiden we ook. Dus eigenlijk alle darmoperaties die in Tergooi gedaan worden, begeleiden wij. Zowel in een normale setting in de zin van niet spoed, maar ook in een spoedsetting. Dus bijvoorbeeld als mensen op de eerste hulp komen met klachten en meteen geopereerd moeten worden, soms zelfs op de IC belanden. Daar kunnen wij ook ons steentje zeker bijdragen.
Ja, dat is mooi. We hebben het woord stoma al een paar keer gebruikt, maar wat is nu eigenlijk precies een stoma?
Een stoma is een uitgang in de buik die door de chirurg wordt gemaakt. En dat wordt van een deel van de darm gemaakt. Dat kan van de dikke of de dunne darm zijn. En dan kun je een dunne darmstoma krijgen, een dikke darmstoma of zelfs een urostoma krijgen. In de tijd van heel lang geleden, duizenden jaren geleden, werden die operaties al gedaan in de Egyptische oudheid. Maar nu wordt het dus professioneler aangelegd en zijn er ook zeker veel betere materialen om de ontlasting of de urine op te vangen.
Er zijn darmstoma's, dat is duidelijk. Maar wat is een uristoma?
Een urostoma is een stoma die gemaakt wordt door de chirurg. Dus ook net een uitgang op de buik. Ziet er eigenlijk hetzelfde uit als een darmstoma. Dus een ontlastingsstoma. Maar er komt dan urine uit. En dat is dan meestal als iemand blaaskanker heeft gehad. Maar nu tegenwoordig is dat zeker zeer actueel bij drugsgebruik wat jongeren doen. En daardoor wordt de blaas ook aangetast. En hebben soms zelfs jongeren dus al een urostoma. En dat is echt blijvend.
Oh, dat is heel erg. Voor jongeren dus, hè?
Ja.
En dat kan dus van drugsgebruik komen?
Dat kan zeker van drugsgebruik komen.
Ja. Gebeurt dat veel? Zijn er cijfers over? Weet je dat?
Dat durf ik niet te zeggen.
Nee. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar voor wie kan een darmstoma, voor wie kan dat noodzakelijk zijn?
Sommige operaties omvatten darmkanker, eigenlijk de meeste operaties die een stoma behoeven. Daarnaast gaat het om, dat is ongeveer 70% van de darmoperaties die een stoma krijgen. En 30% gaat het bijvoorbeeld om ontsteking in de darm. En dan zijn het ook vaak jonge mensen die dat moeten krijgen. Bijvoorbeeld Crohn of colitis ulcerosa.
Ja, ja. Marieke, hoe wordt bepaald welk soort stoma bij een patiënt past?
Ja, dat is helemaal afhankelijk van wat er aan de hand is en in welk stuk darm er iets aan de hand is. Dus als de dunne darm niet meer functioneert, dan wordt het daarop gelegd. Of als het de hele dikke darm niet meer functioneert, dan wordt het ook aan het einde van de dunne darm aangelegd. Dus dat is echt iets wat van tevoren, als het kan, bepaald gaat worden.
Ja, en is dan een beroep van iemand ook, kan dat bepalend zijn voor de plek waar een stoma
zeker
aangelegd wordt?
Ja, daar houden we ook zeker rekening mee.
Als je een zittend beroep hebt, is het waarschijnlijk anders dan dat je
staand of
sportief beroep hebt, zeg maar.
Ik heb ook iemand gehad die werkte bijvoorbeeld bij de politie en dan hou je rekening met de gordel die ze om hebben tijdens hun beroep, tijdens hun werk. En dan kijk je echt van, nou, waar zit dat en waar kan dan de stoma plaats het beste gemaakt worden? Dus dat bepalen wij eigenlijk van tevoren. Want de chirurg, ja, die ziet de patiënt op de operatietafel helemaal liggen. Maar wij houden echt rekening met de buikvorm en het beroep. En ja, ook met de wens van de patiënt.
Ja, precies. In overleg met de patiënt ook. Ja, hè? Ja. Dat is ook heel belangrijk, denk ik.
Ja, en wij kunnen ze nog alle houdingen laten aannemen. Zitten, staan, bukken.
Ja, zodat ga je even zitten, dan kun je zien waar die zou komen eventueel.
Ja. En eventueel kunnen we dan ook nog een zakje, stomazakje opplakken om echt te voelen van zo ziet het er dan uit, zo voelt het.
Ja. Ja. Dus dat is ook eigenlijk wat we graag willen, dat we dat goed van tevoren bekijken. Want dan kan de patiënt het ook zelf verzorgen. Ja. En daar zijn we ook echt een voorstander van tegenwoordig.
Ja.
Dat we zo min mogelijk zorg inschakelen daarna, maar dat de patiënt het zelf gaat doen.
Ja. En welke hulpmiddelen, materialen worden er gebruikt?
Het is altijd een stomazakje. En dat heb je eigenlijk grotendeels gezegd, grofweg gezegd, in twee delen. In twee manieren. Je hebt een eendelig systeem waarbij de huidplaat en het zakje aan elkaar vastzitten. En die moet minimaal 1 keer per dag verzorgd worden. Dus helemaal verschoond. En je hebt een systeem wat een huidplaat heeft. En die kan 3 of 4 dagen blijven zitten. En het zakje kun je wel dagelijks klikken of plakken op die huidplaat. Dat kan zijn voordelen hebben. Maar het is ook heel persoonsgebonden. Wat vind je belangrijk? En wat zit het prettigste? En wat is de vorm van je buik?
Ja, is er nou veel veranderd, zeg maar, ten opzichte van, ja, ik noem maar, mijn vader had een stoma, maar die is dat was in 94.
Ja, ja, zeker. Er is echt heel veel
veranderd. En er waren nog wel eens, wat hij heel vervelend vond, geurklachten.
Ja, nou, als je geurklachten hebt, dan is er iets niet goed. Dan is het materiaal niet geschikt voor jouw buik bijvoorbeeld. En is er lekkage. In elk zakje zit een filter en dat filter zorgt ervoor dat er geen geurtjes naar buiten kunnen komen. Dat je jezelf niet hoort te ruiken. Dus als je jezelf ruikt, dan moet je jezelf afvragen wat gaat hier mis. En de vormen van de huidplaten die zijn steeds vernieuwender met allerlei toevoegingen erin die weer fijn voor je huid aanvoelen of goed zijn voor je huid. Dus ja, er zijn zeker ontwikkelingen.
Er is heel veel gebeurd op dat gebied. Hè? Heel veel ontwikkeld.
Ja.
We hadden het net al over jongeren en drugsgebruik. Maar normaal gesproken komt het meer voor bij ouderen? Of kun je dat niet zeggen?
Ja, zeker komt het vaker voor bij ouderen.
Ja.
En dat heeft met name dan te maken ook met die darmkanker. En niet elke operatie met darmkanker behoeft dus een stoma. Als de chirurg een verbinding kan maken, veilig, dan zal hij zeker niet kiezen voor een stoma.
Nee, maar zeker nu de patiënt wordt ook ouder.
Ja.
En gaan we ook vaak in gesprek met de patiënt van hoe sta je nog in het leven en hoe is de conditie. En voorheen was het vaak inderdaad vanaf 70 heb je toch een grote kans op een stoma. Maar nu hoeft dat helemaal niet meer. Is het soms inderdaad ook helemaal niet meer nodig.
Is een stoma voor altijd?
Nee, stoma kan ook tijdelijk zijn. dat hangt af van echt van de situatie, maar ook van de conditie van de patiënt. Dus je moet wel echt gezond zijn en het moet veilig zijn om je weer te opereren, om een stoma weer op te heffen.
Ja, ja, dus het gebeurt wel. Is daar iets over te zeggen? Hoeveel? Of een percentage? Zeg je, is het 10%? Geen idee.
Ik heb geen idee van.
Ik heb er ook geen informatie over kunnen vinden.
Nee.
Soms weten we het van tevoren al. Dus dan kunnen we de patiënt ook inlichten van het is tijdelijk. En soms bepalen we dat later.
Ja. Zijn jullie betrokken bij het overleg met de patiënt?
Ja.
Met de specialist?
Zeker.
Ja. Vooraf, dus voorlichting vooraf.
Ja, we hebben altijd een gesprek met de chirurg samen. En dan leggen we alles uit. En daarna leggen we nog veel meer uit over wat ze kunnen verwachten tijdens de opname. En ook over de stoma zelf hebben we nog een apart gesprek. Want dat is echt zoveel informatie. Dus dat doen we eigenlijk altijd in tweeën. Zodat de informatie goed aankomt en dat we ook al van tevoren kunnen oefenen.
Precies, dat was mijn volgende vraag. Oefen je ook met stoma?
Ja, zeker.
En zijn daar dan ook naasten bij, een partner, kinderen?
Ja, mag altijd.
Ja.
En dat moedigen we zelfs aan om iemand mee te nemen. Vaak een partner is erbij, want een stoma heb je samen eigenlijk. Je uiterlijk verandert. Het idee van wat je misschien nog wel en niet kunt verandert in je hoofd. Er zijn bergen die je overheen moet, mentaal. En die kun je beter samen nemen ook. Dus we moedigen het zeker aan om samen te komen. En we hebben ook instructiefilmpjes op onze website staan. Waarbij je echt kunt zien, stap voor stap, op een hele fijn tempo ook. Dat je makkelijk de stof tot je kan nemen van, hoe verzorg je een stoma? Wat houdt het nou eigenlijk in? En daar kun je ook zien hoe een stoma eruit ziet.
Is het confronterend, zo'n oefening, zeg maar?
Ja,
zeker.
Het is natuurlijk een eerste echte kennismaking met een stoma. Hè?
Ja.
Maar het is wel heel belangrijk. Want we hebben ook in het begin dat we het werkte, zeiden we van, nou, we geven het oefendoosje mee en dan kan u het thuis gaan oefenen. En eigenlijk bleek dat de meesten dat dan niet deden. Dus wij moeten echt die drempel over. En dat doen we dan samen met hun om dan alvast die stap te nemen.
Ja.
En dat werkt echt heel positief.
Ja.
Dat is mooi. Het is al heel even voorbij gekomen waar de redenen dat mensen een stoma moeten hebben. Er komen veel patiënten uit het bevolkingsonderzoek, heb ik begrepen, Marieke?
Ja, dat is echt een heel mooi onderzoek en initiatief. Want daarmee zorgen we dat we het heel snel kunnen opsporen, de darmkanker. Daar gaat het om. En het blijkt gewoon dat als je dat al vroegtijdig behandelt, want de klachten van darmkanker zijn vaak pas op later stadium, dat je dan pas fysiek merkt. Dus het is al heel mooi dat het vroegtijdig wordt gesignaleerd. En daarmee voorkomen we echt grote operaties en ook dat mensen een stoma krijgen of dat ze er zelfs aan overlijden. Dus dat is echt.
Je hebt het over klachten. Wat kunnen die klachten zijn? Stel, je bevolkingsonderzoek doe je niet aan mee. Wat voor reden dan ook? Wat voor klachten kun je krijgen?
Ja, dat je bloed verliest via de anus. Dus dat bij de ontlasting zit. Nou, dat zie je niet altijd. Dus het is ook bijvoorbeeld als je loze aandrang hebt. Dus dan krijg je wel een seintje en je moet naar het toilet een paar keer per dag, maar er komt niks. Of buikpijn, krampen. Dat zijn toch wel de meest voorkomende signalen. Ja. En die zijn niet altijd even duidelijk, want dat kan ook van alles iets anders zijn.
Dus ik begrijp dat mensen die uit het bevolkingsonderzoek naar voren komen, die zijn vaak nog op tijd.
Ja, en ook vaak verwachten ze het niet. Dus die zijn ook wel in shock van, er is nu inderdaad iets ontdekt wat behandeld moet worden, maar ik heb helemaal geen klachten eigenlijk.
Ja, dat dus kan natuurlijk ook. Ja.
Zitten nog in een hele emotionele rollercoaster.
Ja, dan gaan we even verder over die emoties. Hebben jullie veel mee te maken? Waar moet ik aan denken?
Ja, als eerste natuurlijk de shock van darmkanker krijgen. En dan ook nog een stoma. En dat heb ik nooit gewild. En je lichaamsbeeld verandert natuurlijk. En een stoma doet eigenlijk wat hij wil. Dus je kan niet met je sluitspier een windje tegenhouden of ontlasting tegenhouden. Dat is natuurlijk heel confronterend. En andere mensen kunnen ook je windjes horen. Dus ja, wij ondersteunen mensen hoe ze daarmee om kunnen gaan.
Ja, schaamte denk ik
ook. Schaamte zeker. Ja, en ja. Dat is zeker een geval. Je uiterlijk verandert. En dat is natuurlijk ook voor je partner, maar ook voor jezelf. En dat is natuurlijk met vrije ook het geval. Dus daar moet je een weg in zien te vinden. Ja,
ja precies. Dat is ook heel belangrijk.
Ja.
Ja. Ja. Ja, angst voor afhankelijkheid. En zeggen jullie nu bijvoorbeeld, vertel het aan mensen om je heen. Vertel het op je werk. Vertel het aan je vrienden, aan je buren.
Ja, je kan er beter open over zijn.
Dan zullen je buren dat misschien al wel eerder merken, je beste vrienden. Maar gewoon vertellen, wees er open over. Hè?
Ja, zeker. Dat is eigenlijk het beste dan dat je het voor jezelf houdt. Want dan kun je ook heel alleen voelen en gaan isoleren. En dat is juist niet de bedoeling. Want je kan zoveel nog met een stoma, eigenlijk bijna alles.
Ja.
Op vakantie gaan werken, sporten, ja, noem het maar op.
Daar hadden we het er in de pauze heel even over. Je zit bijvoorbeeld bij een belangrijk diner of een feestelijk gebeuren. En ja, je laat windjes. Ik kan me voorstellen dat dat heel confronterend is.
Ja.
Dat toch heel lastig is.
Ja, ja dat dus, kun je niet tegenhouden. Nee, het enige wat je kan
eerlijk,
doen
hè?
Is van tevoren bijvoorbeeld niet dingen eten die windjes veroorzaken. Zoals bonen, uien. Het mag allemaal, maar als je bijvoorbeeld naar een concert gaat en het is daar vaak stil, dan is het niet handig misschien voor jezelf als je dan net bonen hebt gegeten bijvoorbeeld.
Nee,
dan...
dat is een goed advies. Ja.
Ja. Ja.
Geldt voor meer van ons trouwens, hè, denk ik.
Precies.
Ja.
Ja, verder kan je bijvoorbeeld denken aan je zakje verschonen als je iets belangrijks gaat doen voordat je iets gaat doen. Of je zakje legen, want een dunne darmstoma produceert eigenlijk continu, hou je ook niet tegen en produceert meer als een dikke darmstoma bijvoorbeeld. Of, dus dan is het handig dat je het zakje leegt voordat je naar iets belangrijks toe gaat. Dat zijn allemaal praktische tips.
Ja,
ja.
Dat is heel handig denk ik. Huidproblemen, kunnen mensen daar ook mee te maken krijgen? En een stomabreuk, kreeg ik een vraag over. Wat is precies een stomabreuk?
Eigenlijk is het dan dat de darm wordt gehecht in de buikspier. En die gaat dan wat wijder staan eigenlijk door druk. Ja, dat kan al van hoesten zijn of zwaar tillen. Of toch in de loop der jaren wordt het wat zwakker, die buikspier. En die gaat die wat wijder worden. En dan komt de darm er doorheen. En dan zie je eigenlijk een soort bolling op de buik ontstaan. En dat is wat we een breuk noemen. Dus dat ga je ook echt wel zien en daar ook wel wat meer problemen vaak mee krijgen.
En valt daar ook lekkages onder?
Ja, die kunnen dan ook ontstaan omdat je buik verandert.
Ja.
Dus vandaar dat we ook altijd wel adviseren om toch één keer in het jaar langs te komen bij ons. Dan kunnen we even alles goed doorbespreken en kijken of er nog dingen aangepast kunnen worden of dat alles goed gaat.
Ja, ik kan me voorstellen dat mensen vooral in het begin ook veel vragen hebben.
Ja.
Als je net geholpen bent, is er een nummer dat ze kunnen ze jullie bellen?
Zeker, ja. We zijn 5 dagen in de week bereikbaar.
Ja.
En mailen kan ook. En we hebben ook vaak overleg met de thuiszorg als ze die hebben. Heel makkelijk, we zijn heel laagdrempelig.
Ja.
En dat willen we ook eigenlijk altijd wel. Zijn we daar voorstander van? Van trek juist aan de bel dan dat je ermee rond blijft lopen.
Ja. Maar dan hebben jullie patiënten. Denk ik ook wel veel te maken met chemo, bestraling, immuuntherapie.
Ja, zeker. Een deel van onze patiënten wordt ook behandeld inderdaad met die middelen die u net noemt. En dan kunnen er ook problemen ontstaan omdat je ontlastingspatroon toch weer verandert. Of omdat je huid verandert. Dus wij komen ook op de afdeling waar de chemo bijvoorbeeld gegeven wordt. Als mensen tegen een probleem aanlopen en juist wat Marieke net aangeven zijn... juist laagdrempelig, omdat als het al een probleem is, dan moet je daar vooral niet blij mee rond blijven lopen. En dan kunnen we het vaak ook dezelfde dag nog oplossen als mensen dat aangeven.
En zo nodig kunnen mensen langskomen?
Ja.
Ja. Ja, we hebben... maar wat voor dingen kom je dan bijvoorbeeld tegen? Waar komen mensen mee?
Nou ja, in het begin is het inderdaad vaak zoeken naar het juiste materiaal. Dus dan kijken we, nou, is er geen lekkage? Want dat willen we natuurlijk in eerste instantie oplossen. En dan zit het prettig of zijn er inderdaad huidproblemen. Dus dat zijn wel de dingen die we in het begin oplossen. En later kijken we meer van, nou, hoe comfortabel zit het? Is het misschien een idee om te gaan spoelen de darm, zodat je wat meer vrijheid hebt? En kijken we meer naar dat soort dingen.
Ja. Voeding is al heel even langsgekomen. Mag een stomapatiënt alles eten en drinken?
Ja, een stomapatiënt hoeft zeker geen dieet meer te houden zoals vroeger werd bedacht. Sommige dingen kunnen best wel effect hebben op dingen die je stoma dan gaat doen. Bijvoorbeeld meer produceren of juist minder. Nou, wat we net al aangaven, bonen, uien, prei geven meer windjes. Je ontlasting kan ook verkleuren, net zoals bij mensen die geen stoma hebben, van bijvoorbeeld bietjes. Dus daar kun je best wel van schrikken als je kanker hebt gehad en bloed in je ontlasting. En dan ineens rode ontlasting krijgt van bietjes bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is ook wel iets om rekening mee te houden.
En zeker met een dunne darmstoma, dan moet je echt wel iets meer drinken. Want dan verlies je heel veel vocht en je zouten moet je een beetje aanvullen.
Dat verlies je in je stoma zakje. Ja.
Maar vooral is het ook belangrijk om goed vezels te nemen en voldoende te drinken en te bewegen. Ja. Dat is allemaal stimulerend voor de
Ik had nog een vraag. Je bent geopereerd, je stoma is aangelegd. Hoe lang duurt het voordat het normaal, zeg maar, de wond genezen is en niet meer pijnlijk is?
Meestal is dat wel zo'n 2 weken dat je, zeg maar, je stoma echt ingehecht is. Je buikwonden geheeld zijn. Maar mensen kunnen zich nog wel echt extreem moe voelen of niet goed in conditie. Door wat ze allemaal hebben meegemaakt. Want mentaal maak je natuurlijk ook behoorlijk wat mee. En wij zeggen altijd, luister goed naar je lichaam. Pak je rust als je dat nodig hebt. Maar beweeg ook zeker. Wandelen en fietsen mag ook heel snel.
Ja.
Met balsporten moet je uitkijken en kun je daar ook weer iets voor bedenken. En zoals een capje, dat de bal niet tegen je stoma komt bijvoorbeeld.
Oh ja, dat lijkt me inderdaad wel handig. Ja.
En eigenlijk zeggen we na 6 weken, dan heeft de darm de vorm die hij dan een beetje zo goed als behoudt. En dan kunnen we echt kijken naar het juiste materiaal.
Krijgen mensen ook een pakket mee?
Als mensen met
verzorgingsmiddelen?
Ja. Als mensen met ontslag gaan, dan bestellen wij bij een medisch speciaalzaak de materialen. En dat is natuurlijk altijd stomamateriaal, maar ook gaasjes en een schaartje wat je moet gebruiken om je malletje te knippen. Afvalzakjes om het allemaal in weg te gooien. En we geven een toilettasje mee om die tijd te overbruggen totdat het pakket bij je thuis is afgeleverd. En dat duurt nooit langer dan 1 of 2 dagen, maar dat geeft de mensen zekerheid van, ik zit nooit zonder stoma-materiaal.
Is het kostbaar materiaal? Wordt het vergoed door de verzekeraar?
Het zit in de basisverzekering, gelukkig nog wel.
Ja.
Maar het is wel heel kostbaar. Een stoma-zakje is zo gauw al 8 à 10 euro per stuk. Dus je moet er wel zuinig mee zijn en er wel goed mee omgaan. Dus dat is wel.
Ik ben alweer aan de laatste vraag toe. Hebben jullie nog een kort advies voor patiënten? Of voor luisteraars?
Ja. Nou ja, eigenlijk doe gewoon wat je graag wil doen. Ga erop uit. Ga op vakantie, ga sporten, blijf werken. En neem contact op met de stomavereniging. Die kan ook heel veel voor je betekenen.
Online zijn er groepen waarbij je kunt aansluiten als je steun zoekt. Maar ja, natuurlijk ook bij je vrienden en familie, bij je partner. Ja. Benoem het vooral. Geef aan wat je nodig hebt.
Ja.
En daarmee zijn we dus aan het einde van deze uitzending gekomen. Wil je meer weten over dit of een ander medisch onderwerp? Ga dan naar tergooi.nl. Marieke Muller, Manon Amato, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio en de uitgebreide toelichting.
Heel graag
gedaan. En de ontvangst van de week in het ziekenhuis.
Ja, jij ook bedankt.
Jij bedankt, ja.
Hierna kun je van 10 tot 12 luisteren naar het programma NH Gooi Zaterdag, het actualiteitenprogramma van NH Gooi Radio. Deze uitzending wordt morgen herhaald om 12 uur. Alle afleveringen van NH Gooi Spreekuur zijn terug te luisteren via nhgooi.nl, waar je Spreekuur vindt onder het kopje podcasts. En verder zijn we te volgen via Spotify en LinkedIn. Dank voor het luisteren, blijf gezond en tot volgende week bij Spreekuur. Dan praat mijn collega Mary Voigt met deskundigen over leefstijlgeneeskunde. Vragen hierover mag je sturen naar spreekuur@nhgooi.nl. Een fijne dag en tot volgende week.